Goedemorgen, gemeente en gasten. Hartelijk welkom in de Grote Kerk van Dordrecht op deze tweede Adventszondag. We begroeten ook alle mensen die via YouTube of kerkomroep met ons verbonden zijn. Vandaag is dominee Bosma uit Breda onze gastpredikant. Dominee Bosma, hartelijk welkom. De kerkmuzikus op het orgel is onze eigen organist Cor Adesh. De bloemen van de tafel gaan vandaag als groet en bemoediging van onze gemeente naar mevrouw Meijer van Genderen en haar dochter Wilma Meijer. En dan een vreugdevol bericht vanuit de Andreaskerk. Met grote dankbaarheid en vreugde deelt de kerkenraad van de Andreaskerkgemeente mee dat dominee Wilhelm Rozenboom uit Herwijnen het beroep naar de Andreaskerk heeft aangenomen. Dit bericht wordt dordbreed gedeeld. En als ik zeg dordbreed, dan bedoelen we in alle kerken van de hervormde gemeente Dordrecht en van de kerken van de protestantse gemeente Dubbeldam-Dordrecht. U zult begrijpen dat de blijdschap en dankbaarheid na zoveel jaren van wachten en verwerken van alle teleurstellingen groot is in die gemeente. De collecten vandaag zijn voor kerk en diaconie, wat de kerk betreft voor de bekostiging van de wijkbrief. We hebben het pas weer gehad, als het goed is. En er zit heel veel energie in om zo'n prachtige wijkbrief te maken, maar u snapt dat al het papieren drukwerk heel wat kost. De tweede collecte voor de diaconie, voor het justitiepastoraat Exodus. Op uw liturgie vindt u daar meer informatie over. En daar vindt u ook de overige mededelingen. Dan is er nu gelegenheid voor stilgebed ter voorbereiding. Dat bidden we u in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Ik heb twee ouderlingen van dienst bij mij, Joa en Elisa, en die gaan mij helpen met de voorbereiding van deze dienst. Wij hopen op een teken van liefde en geloof. Wie zal ons laten weten wat God aan ons belooft?
Johannes laat zich horen, een stem in de woestijn. Er klinken grote woorden, dat God erbij wil zijn.
Het werd net al gezegd, er mogen twee kaarsen aangestoken worden, omdat het vandaag de tweede Adventszondag is. En ze branden. Dan mogen jullie naar je ouders toe. Jullie dienst zit er voor nu even op. Onze hulp is in de naam van de Heer. Door Jezus Christus onze Heer. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van deze wereld. Laat ons bidden. Heer, wij komen tot u hier in uw huis of meelevend vanuit ons eigen huis. We leggen alle gedachten, herinneringen en beelden van de afgelopen week hier voor u neer. Hoe moeilijk ook, wij proberen het toch los te laten in de hoop u hier te ontmoeten. Verhalen van onrecht, beelden van oorlog, herinneringen aan naasten. Ze komen alle mee met ons hier in dit huis. Geef ons de ruimte u te ontmoeten, om weer hoop te putten, troost te vinden en weer ons verwachtingsvol voor te bereiden op ons dagelijks leven. We zijn op weg naar kerst en zijn nu op de tweede Adventszondag beland, in een periode vol met woorden van troost en verwachting. We hebben die nodig om ons geloof vol te houden. Wees zo bij ons, Heer. Kom en daal af om ons hier te ontmoeten. Zo zingen wij.
Heer, ontferm u. Jezus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons.
De Heer zal bij u zijn. Laat ons samen bidden. Gij die door de eeuwen heen aan mensen uw trouw hebt betoond, kom aanwezig in ons midden en laat uw woord ons bereiken. Vernieuw ons leven door hem in wie de nieuwe dag aanbreekt. Jezus, Messias, uw rechtvaardige, die hoop geeft aan alle mensen. Alle mensen die leven onder de zon vandaag en alle dagen die komen, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Onze eerste lezing is een profetenlezing uit de profeet Maleachi. Althans, eigenlijk wil de term Maleachi zeggen mijn bode. Dus het is niet echt de naam van een profeet, maar mijn bode spreekt hier tot ons. Maleachi 3 vanaf vers 1. Let op, ik zal mijn bode zenden die voor mij de weg zal effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien. De engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij, zegt de Heer van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een edelsmid, als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert. De zoon van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offergaven brengen aan de Heer. De offers van Juda en Jeruzalem zullen de Heer met vreugde vervullen, zoals in vroeger jaren, zoals in de dagen van weleer. Zo spreekt de Heer. De tweede schriftlezing is uit de brief aan de Filippenzen. Wij lezen hoofdstuk 1 vanaf vers 3. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u alle bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voortzetten tot het voltooid is op de dag van Christus Jezus. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. U hebt immers allen deel aan de genade die mij geschonken is nu ik gevangen zit en de waarheid van het evangelie verdedig. God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus. Ik bid dat uw liefde steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God. Hier eindigt onze tweede schriftlezing.
Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Bereid de weg van de Heer, maak zijn woorden recht en heel de mensheid zal van volwending aanschouwen.
Hoor dan het evangelie uit de evangelist Lucas. Wij lezen Lucas 3 vanaf vers 1. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Philippus over het gebied van Iturea en Trachonitis en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Caiaphas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om vergeving van zonden te krijgen, zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja. Een stem roept in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen rechtgemaakt, hobbelige wegen geëffend, en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.
Lof zij u, Christus.
Er zijn vanochtend al veel kaarsen aangegaan, maar er gaat nog een kaars aan. Want die nemen jullie naar goed gebruik mee naar jullie eigen dienst. Zodat het licht van Pasen ook meegaat naar de kinderevendienst. Wie mag ik de kaars geven om het licht aan te branden? Oh, dat zijn wel heel veel. Jij hebt wel iets mogen doen. Wat wil jij doen? Kom hier. Gaan we even zo. Kom maar zitten. Ik geloof niet dat ik het deurtje heel goed dicht krijg, dus voorzichtig. Jullie een goede dienst gewenst en tot zo dadelijk. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Deze tweede Adventszondag hebben we al veel teksten uit het Oude en Nieuwe Testament voorbij zien komen. Malachi, Filippenzen, een evangelielezing uit Lucas. Maar we zijn begonnen met Psalm 80. Een psalm die vanouds aan deze zondag verbonden is. Gij die Jozef leidt als schapen. Het volk van Israël. Populus Sion, de naam van deze zondag. Het volk Israël wordt voorgesteld als een kudde schapen. Maar eigenlijk is de titel van deze zondag, dat Populus Sion, ontleend aan Jesaja 30, vers 19, waarin het volk van Israël rechtstreeks wordt aangesproken. Gij, volk van Sion, zie, de naam des Heren komt van verre om de volkeren te verlossen. Hij zal zijn machtige stem doen horen en gij zult u van harte verheugen. Het is een van de profetieën waarmee Jesaja volstaat. Er wordt voorspeld dat de naam des Heren van verre komt om zijn volk te verlossen. Die boodschap van een volk dat verlost wordt, dat is wel besteed in deze periode voor kerst, waarin de komst van Jezus aangekondigd is en wordt verwacht dat na vier adventszondagen die vol verwachting zijn, dat eindelijk dat kerst zal doorbreken. Uit dat volk Israël, en dat staat ook voor op uw orde van dienst afgedrukt, en dat is ook de tekening, de plaat die de kinderen ook in hun eigen dienst voor zich hebben. Uit dat volk Sion, dat volk Israël, komt een man naar voren. Een man die zich weinig gelegen laat liggen aan de regels en de plichten die er eigenlijk van hem verwacht worden. Lucas schetst de tijd waarin deze man, we hebben hem later Johannes de Doper genoemd, wanneer die man optreedt. En ik lees het u nog even voor, want het is een indrukwekkende lijst. Het is de tijd van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis en Lysanias over Abilene en toen Annas en Caiaphas hogepriester waren. Lucas lijkt daarmee heel precies in de tijd aan te willen geven wanneer deze Johannes op ging treden, wanneer die het volk tot inkeer wilde brengen. 7 mannen worden met name genoemd. Het zijn machtige mannen. De keizer natuurlijk bovenal, maar ook de hoge priesters Annas en Caiaphas hebben veel macht in die stadstaat Jeruzalem. Want in Jeruzalem draait eigenlijk alles om de tempel. 7 machtige mannen die decreten uitvaardigen hoe mensen zich moeten gedragen, aan welke regels mensen zich moeten houden. En vergeet niet welke belastingen zij ook allemaal moeten betalen. Want die macht van die 7 mannen, die moet in stand gehouden worden. En dat kost veel geld. Het is een systeem, een rigide systeem dat in stand gehouden moet worden. En waar vooral niet te veel veranderd moet worden. Want als je de macht hebt, dan is elke verandering een groot risico. Een grote kans namelijk dat met verandering al die macht die je zo zorgvuldig hebt opgebouwd, dat die onderuit gehaald wordt. Dus in eerste instantie moet Johannes zich terugtrekken in de woestijn. En die woestijn, ik weet niet of u zich dat realiseert, maar die woestijn komt zo heel regelmatig in zowel Oude als Nieuwe Testament op. Die woestijn is een mysterieus gebied. Natuurlijk is het gebied waar geen recht of gerechtigheid zou gelden. Maar we lezen ook van Jezus en later van Paulus dat die zich terugtrekken in de woestijn. Die woestijn doet iets met hen. Het brengt je in contact met God. De woestijn onttrekt zich aan het gezag van de leiders. Er gelden de wetten van de wildernis en niet die van de strak georganiseerde staat. Johannes voelt zich daar thuis en wordt dan ook vaak als een man van die wildernis geschetst. Denk aan die kamelenharen jas waar die altijd in geschetst wordt en beschreven wordt. Geen purperen koningsgewaad, maar een kamelenharen jas, een jas van de woestijn. Een lezer van het evangelie uit die tijd, die zal met die beschrijving meteen aan Elia denken. Want ook deze profeet wordt zo beschreven. Een man in een kamelenharen jas. Het wordt hier in onze evangelietekst in eerste instantie niet genoemd, maar de associaties met Elia die buitelen over elkaar heen. Het gaat over woestijn. Een bode wordt genoemd, geëffende paden, bergen die geslecht zullen worden, kamelenharen kleding. En uiteindelijk gaat het de evangelist om 1 ding. Johannes is Elia die terug zal komen om de komst van de Messias aan te kondigen. Op een heel dichterlijke, poëtische manier wordt de komst aangekondigd van een bijzonder mens. Woorden die ook in Malachi klinken. Een aankondiging van een tijd die komen gaat. De term Messias, en die hebben we al een aantal keer voorbij zien komen, is in dit verband een interessant begrip. Letterlijk betekent het, zoals u ongetwijfeld weet, gezalfde. Zoals Christus, Christus, dat ook betekent. En zeker in die brief van Paulus komt een aantal die Christus Jezus, die gezalfde Jezus, voorbij. De term Messias, gezalfde, die komt regelmatig voor. Maar we zijn er zo gewend aan geraakt dat we ons eigenlijk amper realiseren dat het helemaal niet zo duidelijk is wanneer die verwachting van een Messias precies in het Jodendom opkomt. Dat weten we eigenlijk niet precies. Want gezalfd worden koningen en priesters. Het wordt ook beschreven van profeten. Alle 3 deze ambten worden uitgevoerd in dienst van God. Toch hebben ze al die drie, de profeten, de koningen, de priesters, alle drie weer een andere taak, maar ze worden alle drie gezalfd. Als je dan goed kijkt naar de Messias zelf, die voorstellingen die gemaakt worden bij een Messias, die kenmerken die toegedicht worden aan een Messias, dan is dat hij in de koninklijke lijn van David staat. Of in ieder geval in die van die wijze koning Salomo. Hij zal het koninkrijk van Israël herstellen tegenover al die vreemde machten die Israël en Juda de afgelopen eeuwen hebben overheerst. De machten die zo over het Joodse volk heen gelopen zijn, die zullen zelf onderworpen worden. Zie, volk van Sion, de naam des Heren komt om de volkeren te verlossen. Dat is wat een Messias komt doen. En even leek dat in de geschiedenis van Israël dat gelukt in de tweede eeuw voor Christus. Een priesterfamilie, dus een familie van gezalfden, de Maccabeeën, sommigen kennen dat ook uit onze Bijbel, de Maccabeeën waarin al die geschiedenissen worden verteld, die gezalfden dus, die hebben de macht gegrepen en zijn in staat gebleken om ongeveer 100 jaar een zelfstandig land te leiden. Het aardige is het Chanukka-feest, wat vaak zo ongeveer rond ons kerstfeest wordt gevierd, dat herdenkt de bevrijding van de tempel door deze Maccabeeën in 165 voor Christus. De droom leek uitgekomen. Een vroom volk zonder de vergriekste tempels en de eredienst onder leiding van echte priesterkoningen. Een ideaal land. 100 jaar van vreemde smetten vrij. Maar helaas waren de Romeinen binnengevallen en hadden in 63 voor Christus de macht overgenomen. Het Messiaanse Rijk van een eeuw bleek niet eeuwig. Maar de hoop bleef gevestigd op een nieuwe Messias die dat werk af zou maken. U moet zich voorstellen dat al die ideeën en gedachten meeleven als er in dat evangelie geschreven wordt over Johannes de Doper. Er komt een nieuwe tijd aan. En dan beschrijft Lucas het bijna achterloos. Want wat doet dan vervolgens deze Johannes de Doper? In plaats van een leger samen te stellen, zoals die Maccabeeën dat hadden gedaan, en zich voor te bereiden op een allesvernietigende slag tegen de Romeinen, roept hij de mensen op om zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om vergeving van zonde te krijgen. Zoals de oorsprong van dat begrip Messias in nevelen gehuld blijft, zo ook die van de doop. Het lijkt op een rituele wassing die we uit het Oude Testament niet kennen, maar die als eerste bij Johannes de Doper beschreven wordt. Johannes gaat de mensen dopen. Hij gaat geen leger samenstellen, hij gaat mensen dopen. En hij zou zelfs Jezus gedoopt hebben. En daarna neemt Jezus dat gebruik van Johannes de Doper over om ook andere mensen te gaan dopen. Maar die oorsprong van de doop, die blijft daarmee wat onduidelijk. Wel is duidelijk dat deze Johannes, Johannes de Doper, hiermee een heel andere route kiest dan die Maccabeeën. En anders dan je van een afstammeling van David mag verwachten, en in die lijn staat Jezus, gaat ook Jezus niet met het zwaard, maar met het woord de toenmalige machthebbers te lijf. Hij ondermijnt hun gezag door de mensen te wijzen op hoe ze met elkaar om moeten gaan. Hoe ga je met elkaar om? Hoe leef je voor het aangezicht van God? En hij leerde het de mensen door hen te leren wat God van hen verwacht. Niet een opstand, geen geweld, geen moord en doodslag, maar woorden van vrede en harmonie. En dan vrede en harmonie met elkaar en met God. In deze tijd zou je kunnen zeggen dat we misschien meer behoefte zouden hebben aan iemand die werkelijk op aarde met geweld alle oorlogen stopt. En die met geweld ervoor zorgt dat de vluchtelingen in staat worden gesteld om weer thuis te komen. Om mensen van eten en drinken te voorzien. Misschien zouden we daar eigenlijk meer op hopen. Op een geweldenaar, iemand die alles weer in orde brengt. Zeker op dit moment, wanneer er mensen zijn met macht, die die macht alleen maar gebruiken om levens stuk te maken. Mannen, het moet gezegd, het zijn eigenlijk altijd alleen maar mannen. Mannen beginnen oorlogen, zetten vluchtelingenstromen in gang en zorgen ervoor dat mensen verhongeren. We zijn zelf ook zeer goed in staat om kapot te maken, om alles onder handen, onze handen te vernietigen. In die stem, in die wereld, is een stem uit de woestijn een heel welkome. Uit een omgeving die ruw en onbeschaafd lijkt, die woestijn, die woestenij, daar komt een stem om op te bouwen, om te verbinden en om je leven weer eens tegen het licht te houden. Het staat er zo eenvoudig. Johannes ging in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen. Om vergeving van zonde te krijgen. Bedenk wel, die stem klonk ook in een tijd van geweld, oorlog en onderdrukking. Maar deze riep niet op tot verder geweld. Nee, mensen werden er zelf toe aangezet om te veranderen. Om na te denken wie ze werkelijk waren. Om erop te vertrouwen dat die tijd niet zou blijven. Dat zij zelf daar een bijdrage aan zouden kunnen leveren. Geen leger samenstellen om ten strijde te trekken, maar om elkaar in herinnering te roepen waar het werkelijk om gaat. Een droom te delen over een wereld waarin we elkaar weer zien. Waar we geen vijanden, maar vrienden voor elkaar zijn. Waar het zwaard, en zo klonk het ook vorige week, waar het zwaard omgesmeed wordt tot ploegschaar. Of om het misschien in tegenwoordige termen te zetten, de tank die omgesmeed wordt tot een tractor. Een wereld die uit mag kijken naar de komst van God in deze wereld. In de persoon van een klein kind. In het oratorium van Händel, die ook deze dagen weer volop klinkt, over de Messias, de Messiah, klinken de woorden van Jesaja dan ook zo fraai. Al die titels die aan Jezus worden toegedicht. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Dat kind wordt geboren. Dat is een boodschap die wij om ons heen mogen verspreiden. Zoals Paulus het in de brief aan de Filippenzen schrijft. Ik dank mijn God altijd weer wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u bid. Dat doe ik vol vreugde. Omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Daarom prees Paulus die inwoners van Filippenzen zo. Omdat zij die boodschap vertolkten. Omdat zij die uitdroegen om hen heen. Een boodschap van een wereld, en het is heel makkelijk gezegd, dat begrijp ik goed, maar een boodschap van een wereld zonder geweld en vernietiging. deze periode van Advent is bedoeld om ons voor te bereiden op het feest van Kerst. Laten we ons dan meeslepen in die brede beweging die je helaas in zoveel landen ziet en niet in het minst in ons eigen land. Die brede beweging van verwijdering en vervreemding, van xenofobie en polarisatie. Of proberen wij een boodschap van harmonie en solidariteit uit te dragen? Dat wij met elkaar verbonden zijn. Dat wij samen toeleven naar de uitkomst van die droom. De droom van Kerst. Het is niet eenvoudig om niet te roepen om tegengeweld. Om straf en vergelding. Om de ander op te zoeken en te leren kennen. Om in een ander steeds ook jezelf te zien. Voor u en voor mij in deze tijd geen gemakkelijke boodschap. Maar het is wel die boodschap die het kerstkind ons kwam brengen. Laat ons dan ook samen met Paulus dit gebed wat hij uitsprak over de Filippenzen herhalen. Ik bid dat uw liefde, mijn liefde, steeds meer aan inzicht en fijnzinnigheid wint. Zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn. Vol van de vruchten van gerechtigheid. Die u en ik dank aan Jezus Christus tot lof en eer van God. Zo wens ik u een goed vervolg van Advent in de verwachting en de zekerheid van de komst van Jezus Christus met Kerst. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heer, dank voor een stem die roept in de woestijn. Een geluid van hoe het anders kan en anders moet. Laat ons soms zelf zo'n stem zijn. Wij danken u voor die stemmen die een andere boodschap brengen. Een boodschap van verandering en hoop. Tegen alle stemmen van verstarring en wanhoop in. We danken u voor de adventstijd die ons daaraan herinnert. En die ons voorbereidt op de tijd van kerst. Niet alleen een tijd van liedjes met lijstjes van muziek uit het verleden. Maar een tijd die vertelt over toekomstmuziek. Zo zingen wij. Almogende Heer, wij danken u voor de mogelijkheid elkaar hier te ontmoeten. Of om mee te leven met de dienst hier. Dat wij ondanks teruglopen, wij toch elke zondag weer bij elkaar mogen komen. Om elkaar de verhalen van die hoop te vertellen. Om hier op adem te komen. En om getroost weer onze plek van alle dag in te kunnen nemen. Dat geldt voor uw kerk hier. Dat geldt voor uw kerk wereldwijd. En in het bijzonder denken wij nu aan de buurgemeente hier in Dordrecht. Die een vacature vervuld zag worden. Met het aannemen van het beroep door dominee Wilhelm Rozenboom. Geef dat uw kerk hier en wereldwijd keer op keer weer een teken mag zijn van uw aanwezigheid in deze wereld. Maar dat zij ook regelmatig zelf een teken mag krijgen van uw aanwezigheid. Zo bidden wij.
Kom hier en wacht niet langer.
Heer, wij denken aan landen in oorlog. Geef dat vijanden elkaar kunnen blijven zien als mensen of weer gaan zien als mensen. Dat verzoening mogelijk is als eindelijk die kanonnen zwijgen. Dat mensen over alle leed en verlies heen kunnen komen. En dat wraak en vergelding het niet winnen van verzoening en vergeving. We leven in een tijd met de meeste conflicten in de wereld ooit. Mogen er in die landen mensen opstaan die hun stem laten klinken vanuit de woestijn. Zo bidden wij.
En nog niet langer.
Heer, wij staan deze ochtend in het bijzonder ook stil bij het werk van Exodus. Wat ex-gevangenen de gelegenheid geeft om weer terug te keren in de maatschappij. Om zich weer te verzoenen met de mensen om hen heen. Hoe moeilijk dat ook kan zijn. Maar gelukkig zijn er mensen die hen daarin willen steunen. En die hen de weg wijzen daarin. Bid voor vrijwilligers en mensen die hun tijd geven aan die organisatie. Geef dat mensen elkaar weten te zien. Dat ze niet alleen zich kunnen herinneren wat er fout ging, maar ook kunnen zien wat er weer goed gaat. En met welke intentie mensen weer proberen iets te maken van hun leven. Wees zo bij hen en wees zo bij ons. Zo zingen wij.
Kom hier en wacht niet langer.
Heer, wij vragen u ons bij te staan in ons leven. Sommigen van ons zien op tegen een bezoek aan het ziekenhuis om een bericht te krijgen dat hun leven op zijn kop zet. Anderen kijken juist uit naar een nieuwe week waarin er weer van alles op hen te wachten staat. Zo verschillend als wij zijn, zo gelijk bent u voor ieder van ons. U ziet ons. U kent ons. U weet wat er in ons omgaat en waar wij mee bezig zijn. Vanuit deze gemeente dragen wij aan u op, mevrouw Meijer van Genderen. Wij bidden u om moed en vertrouwen, rust en overgave. En ook voor haar dochter Wilma bidden wij om moed, liefde en kracht om die zorg te kunnen bieden die haar moeder zo hard nodig heeft. Wij bidden u meer in het algemeen voor zieken en stervenden wereldwijd. Geef hen het vertrouwen dat u er voor hen bent. Zo zingen wij.
O Heer, en wacht niet langer.
Gij die ons lot ten goede keert als water in de woestijn, richt onder ons tekenen van gerechtigheid op en laat de dag aanbreken waarop mensen en volkeren elkaar de vredeshand reiken en de aarde een huis wordt waar het veilig wonen is. Omwille van Hem, in wie Gij ons nieuwe hoop wekt, Jezus Christus, vandaag en alle dagen die komen. Zo bidden wij.
Kom Heer, en wacht niet langer.
De zaken hier uit eigen omgeving, soms bij niemand anders bekend, maar ook die dingen die ons bezighouden wereldwijd, mogen wij nu aan u voorleggen in een stil gebed. Besluiten wij onze eigen gebeden gezamenlijk met het gebed dat Jezus ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, heilig in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Vertellen over wat jullie hebben gedaan. Even kijken. Ik weet niet of deze doet, deze microfoon.
We gingen een klein briefje dat zo ongeveer zo groot was. Daar gingen we wat op schrijven waar we graag mee even om willen leren.
Met okay.
Met dingen dat je nog niet weet.
Oké. Okay. Heb jij dat ook gedaan? Oké. Okay. Wij hebben het over Johannes de Doper gehad. Wat voorop stond op het de orde van dienst, zoals dat heet. Dus wij hebben het gehad over een stem die moed geeft. En dat staat bij jullie ook geschreven. Wat staat hier verder nog? Wie heeft hier een papiertje in gedaan? Je hebt er wel heel veel op geschreven. Kun je er iets van vertellen? Allemaal uitroeptekens.
Ja.
Je gaat het aan je ouders vertellen. Goed. Ik denk dat jullie allemaal van alles met elkaar besproken hebben. Daar zijn wij niet bij geweest. Dus jullie kunnen het aan je ouders vertellen. Aan degene die na de kerk met jullie mee naar huis gaat. Om te vertellen waar jullie het over hebben gehad. Ik zie nu al staan Sinterklaas en Pieten op een van de papiertjes. Dus dat komt ook goed uit met ons slotlied. We hebben, omdat de zondag zo dicht bij Sinterklaas, 6 december, maar we vieren het op 5 december, zo vlakbij ligt, hebben een lied van Sinterklaas. Maar ik moet wel meteen zeggen, de tekst is niet wat je op Sinterklaasavond zo makkelijk met elkaar zult zingen. Want Sinterklaas heeft heel veel taken. Eén van die taken is om de kinderen leuke cadeautjes te brengen. Maar hij heeft ook nog een heleboel andere taken en die staan allemaal beschreven in dat lied, wat we als slotlied met elkaar gaan zingen. Dank dat jullie wat verteld hebben over jullie dienst en we besluiten met het slotlied, wat ook gaat over Sinterklaas. Help thuis. Mogen wij zo een stem zijn voor de mensen om ons heen. De komende week teruggaand naar de plek die ons God gesteld heeft. Bidden wij daarbij om zijn zegen. De Heer zegene ons en hij behoede ons. De Heer doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.
dat heb jij gemaakt.